De schriftlezing is uit Openbaring, het 14e hoofdstuk, en dan de verzen 14 tot en met 20.
En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver.
Het uitgangspunt is vanmorgen Openbaring 14... en dan het 14e vers, en dat lees ik u nog eens voor. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensenzoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. De Heere Jezus komt straks weder. Of mensen hem nou verwachten, of dat mensen hem nou niet verwachten, daar hangt het allemaal niet van af. Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon van God, en hij zal straks wederkomen naar deze aarde. Dat heeft hij zelf gezegd, meer dan eens trouwens. Zodat het uit de schriften overduidelijk is dat we de wederkomst van de Heer Jezus nog hebben te verwachten. En als de Heer Jezus nou straks zal wederkomen, hoe zal dat nou wezen dan? En zal dat nou zijn tot heerlijkheid? Dat ook. Er zal voor allen die de Heere in hun leven hebben mogen leren kennen als hun zaligmaker en koning, zal er een vreugdevolle tijd aanbreken als hij wederkomt. Daar zal ik zo meteen nog wat meer van zeggen. Maar komt hij alleen maar als, zeg maar, redder van zijn volk weder? Helaas is er ook een andere kant, en die kant die houdt dit in, dat hij ook zal zijn rechter over al zijn vijanden. En dan moet u niet alleen maar denken aan de duivel en de kwade machten, maar dan moet u ook denken aan al degenen die goddeloos geleefd hebben. En dan moet u ook denken aan al degenen die het evangelie wel gehoord hebben, maar daaraan ongehoorzaam zijn gebleven. En dat zal toch huiveringwekkend zijn als Christus wederkomt en als rechter voor zijn vijanden. En nu komt in Openbaring 14, dat laatste stukje dat we gelezen hebben en vanmorgen dan met elkaar overdenken, gemeente, dan komt die tweeërlei toekomst naar voren. Het gaat in Openbaring 14, zoals ik zo meteen nog wel wat breder zal uitleggen. Het gaat in Openbaring 14 over de wederkomende Heere Jezus Christus. En hij zal komen om te oogsten, want hij heeft een sikkel in zijn hand. Een sikkel, dat is een oogstinstrument. Hij zal komen om te oogsten. En die oogst die zal tweeërlei zijn. Dat zal een oogst zijn van tarwe, van graan. En dat is nou het beeld van de verheerlijking van Gods volk. Maar het zal ook de andere kant, dat is dan die druiven- of wijnoogst, het zal ook tot ondergang en verderf zijn van zijn vijanden. Hè? Die oogst van de druiven wijst heen naar die andere kant van zijn wederkomst. En daar willen we het vanmorgen met elkaar over gaan hebben, gemeente. Ik heb als thema gekozen wederkomst en wereldoogst. En dan blijkt het te gaan om een graanoogst. En dan blijkt het te gaan om een druiven- of wijnoogst. Dus het gaat vanmorgen over wederkomst en wereldoogst. En het gaat om een graanoogst. En het gaat ook om een druivenoogst. Johannes beschrijft in dat 14e vers dat hij opnieuw een visioen van de Heere heeft gekregen. Ik zag, en wat mag hij dan zien? Ik zag, zegt hij, en ziet, ik zag een witte wolk en op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk. Dus je kunt je dat wel een beetje voorstellen, gemeente. Hij ziet daar een figuur, hij ziet daar een gestalte op een wolk. En die gestalte die lijkt op een mensenzoon, op een mens. En als u dan zegt, en wie is dat dan? Dan denk ik dat we eigenlijk meteen al wel begrijpen dat het geen gewoon mens is, maar dat het ten diepste niemand anders is dan de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus heeft zichzelf ook in het evangelie zo dikwijls geopenbaard als de Zoon des Mensen. Hè? U weet dat wel, hè? De Zoon des Mensen is niet gekomen om, en noemt u al die uitspraken maar op, de Heere heeft zichzelf zo dikwijls ook zo geopenbaard. Zoon des mensen, mensenzoon. En als Johannes dan zegt, ik zie eens mensenzoon gelijk, dan is dat een verwijzing naar die woorden. Dus dat betekent, het gaat in deze tekst over de Heere Jezus. Ik zag en ziet een witte wolken, daarop eens mensenzoon. Hij ziet Christus op een wolk. En als je daar eens even over nadenkt, dan zeg je dat is in wezen toch wel heel wonderlijk. Hè? Want als ik u nou zou vragen vanmorgen, en als ik nou de jongeren zou vragen, hè, waar is de Heere Jezus op dit moment nou gezeten? Dan zal toch het antwoord zo erg makkelijk gegeven kunnen worden door iedereen toch wel. Hè? Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Maar dan moet je in deze tekst eens kijken wat Johannes ziet. Hij ziet dat de Heere Jezus op een witte wolk is gezeten. Dat is toch opmerkelijk? En wat betekent dat nou? Heeft dat iets te betekenen? Ja, natuurlijk heeft dat iets te betekenen, want het boek Openbaring, dat staat vol met allerlei bijzondere dingen. Soms zijn er zoveel bijzondere dingen dat we niet eens precies begrijpen waar het dan allemaal over gaat. Hè. Maar zeker heeft dat wel een bijzondere betekenis, dat de Heere Jezus op een witte wolk gezeten is. Dat Johannes hem zo ziet en niet anders. En dan is natuurlijk meteen de vraag, ja, maar wat betekent dat nou dan? Als ik nou eens zou vragen aan u en ook aan jou, Waar denk je nou aan als je denkt aan de Heere Jezus en een wolk? Nou, dan is dat denk ik ook niet zo erg moeilijk. Dan gaan je gedachten natuurlijk meteen al naar de hemelvaart van de Heere, hè? Want bij de hemelvaart was er toch ook een wolk en die wolk die nam hem weg. Dus een wolk en de Heere Jezus, dan denken we aan de hemelvaart. Maar wat hebben die engelen bij de hemelvaart toen tegen de discipelen ook alweer gezegd? Die hebben toen gezegd, gemeente, deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel, zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus met andere woorden, zoals een wolk hem heeft weggenomen en als het ware toch een soort van een, zeg maar tussen aanhalingstekens, een voertuig is geweest naar de hemel. Zo zal die wolk straks ook weer een voertuig zijn voor hem van de hemel naar de aarde. Dus die wolk die wijst erop dat hij van de aarde naar de hemel verheven is. En in deze tekst wijst deze wolk erop dat hij van de hemel dan straks ook weer zal neerdalen op deze aarde. Dus het gaat in dit visioen over de wederkomende Christus. En hij is nu nog in de hemel. En dat wijst, en daar wijst deze tekst ook op, want er staat een witte wolk is het waarop hij zit. En dan zou je kunnen denken, ja, maar de meeste wolken die zijn wit. Dus dat staat er gewoon maar bij, een witte wolk. Nee, dit heeft weer een bijzondere betekenis. Wit, dat is in de schrift de kleur van de heiligheid en van de reinheid, van het licht. Wit, dat is de kleur van de hemel. Dus een witte wolk, dat betekent in deze tekst dat de Heere Jezus Christus nog in de hemel zit. Hij is nu nog boven. Hij is niet op de aarde. Maar hij komt wel op de aarde. En hij zal straks wel weer vanuit de hemel naar de aarde gaan neerdalen. En dat is wat deze tekst eigenlijk te betekenen heeft. Ik zag een witte wolk. En op de wolk een gezeten als des mensen zoon. Hij ziet de hemelse Heere Jezus die straks wederkomt naar deze wereld. En we zullen zo meteen erbij stilstaan wat er dan zal gaan gebeuren. Hij ziet de Heere Jezus in de hemel. En dan lezen we onze tekst verder. Dan staat er, en hij heeft op zijn hoofd een gouden kroon. Nou denk ik ook weer dat het niet zo moeilijk is om de vraag te beantwoorden wat nou een gouden kroon is, hè? Ik denk dat de kinderen in de kerk dat ook best wel weten. Wat is dat nou, een gouden kroon? Wie draagt er een gouden kroon? Dat is toch een koning, hè? En als dan de Heere Jezus in de hemel een gouden kroon draagt, dan betekent dat inderdaad dat hij de koning is van de hemel en van de aarde. Dat hij het voor het zeggen heeft. Want een koning is toch degene die het voor het zeggen heeft. Zeker in de vroegere tijd. Vandaag ligt het allemaal wat anders. De koningin heeft niet zoveel te zeggen. Maar toen, de koning was degene die alles bepaalde, bestuurde. Rechtspraak, alles was in zijn handen. En dat betekent dus dat de Heere Jezus Christus, degene is die over alles gaat, in de hemel en op de aarde, zoals hij zelf ook al gezegd heeft voordat hij naar de hemel terugging, mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. Christus is koning over de wereld, maar ook over je leven. Ook over ieder mensenleven. En dan maakt het niet uit of een mens dat nou wil erkennen of dat een mens dat nou niet wil erkennen. Dat maakt in dat opzicht niet zoveel uit. De Heere is koning over ieder mensenleven. Ook over de levens van mensen die hem niet erkennen. Want de Heere bepaalt alles in een mensenleven. Hij staat erboven. Hij heeft de tijd van geboren worden bepaald. Hij heeft de tijd van sterven bepaald. En ook alles wat er tussenin is, dat is in zijn handen. Daarom is hij koning. En dat wordt hier in deze tekst ook verwoord, verbeeld moet ik eigenlijk zeggen, in dat feit dat hij op zijn hoofd een gouden kroon draagt. Wat hadden koningen in vroeger dagen in hun handen? Nou, dat is ook weer niet zo moeilijk te beantwoorden, die vraag. Het was immers zo, ze hadden een scepter in hun handen, een soort van een staf. Dat was een beeld van dat ze de macht hadden gekregen om koning te zijn. En dan moeten we weer even kijken naar dit gedeelte, naar deze tekst. En wat lezen we dan? Dan lezen we niet dat de Heere Jezus een scepter in zijn hand heeft, maar we lezen dat hij in zijn hand heeft een scherpe sikkel. En dat is ook weer heel bijzonder. Hij heeft niet een scepter, maar een sikkel in zijn hand. En wat betekent dat nou weer? Een sikkel, wat is een sikkel? Een sikkel is een oogstinstrument. Een sikkel dat is een half rond scherp mes met een houten handvat eraan. En dat werd vroeger veel gebruikt voor de oogst. En zo werden dan die aren afgesneden. En zo werd de oogst dan in de schuren binnengehaald. Het was altijd een vreugdevolle tijd als de oogst aanbrak, hè, als het land zijn volle garven liet zien en de mensen dan ook, hè, zich verheugden in de gaven die de Heere in al die garven ook gaf. Hè. Het was een tijd van eerstelingen, hè, het feest van de eerstelingen, u wel bekend. Het was een tijd van vreugde, de oogsttijd die elk jaar weer opnieuw mocht aanbreken. Christus doet, als hij wederkomt, de grote oogst aanbreken. Als de Heere Jezus straks terugkomt, jongens en meisjes, dan is het oogsttijd, tijd van oogst. En wanneer komt de Heere Jezus nou terug dan? En dat is natuurlijk een vraag, hè, waar heel vaak over gesproken is en waar boeken over volgeschreven zijn. En waar mensen soms ook hele uitgesproken meningen over hebben. Soms hele vaststaande meningen. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik weet het heel zeker, dan en zus en zo. En dan kunnen ze het soms ook wel, hè, uit de Bijbel verklaren. En dan hebben ze cijfers die ze bij elkaar optellen. U weet dat allemaal wel. Maar wanneer komt de Heere Jezus nou terug? Als je Openbaring 14 leest, dan is er maar één antwoord op te geven. En dat antwoord, dat is het volgende. De Heere Jezus die komt terug en hij laat die grote oogsttijd aanbreken op het moment dat de oogst rijp is. En wanneer is de oogst nou rijp? De oogst is rijp op het moment waarop God de Vader beslist en besluit dat de oogst rijp geworden is. Dus het ligt alles in handen van God de Vader. Het tijdstip van de wederkomst is aan God de Vader gegeven. En als u zegt, en waar lees ik dat nou in dit gedeelte nou? Op een gegeven moment dan zie je in vers 15 en dat er een engel uit de tempel in de hemel komt, hè? Dat betekent dus dat er een bijzondere afdeling in de hemel is, hè, waarin God de Vader zijn troon heeft. En daar vandaan komt dan een engel en die geeft de opdracht aan de Heere Jezus, die op de wolk zit, dat hij zijn sikkel moet uitzenden en dat hij moet gaan maaien. En dan is de verklaring, de redengeving is dan, de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl omdat de oogst van de aarde rijp is geworden. Dus het komt bij God de Vader vandaan, het signaal om te gaan oogsten. Het is God de Vader die het allemaal bepaalt. En dat is trouwens ook wat de Heere Jezus al gezegd heeft toen hij nog op de aarde was, hè? Dat het niet aan de engelen was, dat het zelfs niet aan hem de Zoon was, maar het aan de Vader gegeven was, het moment van de wederkomst van Christus en ook de voleinding van deze wereld. En dan ben ik het met u eens, hè, als je daar eens over nadenkt, hè, over het tijdstip van de wederkomst, dan heb je soms wel eens, heren, het is meer dan tijd. Als je ziet op wat er in deze wereld allemaal gaande is, hè, al de ongerechtigheid die maar toeneemt. Als je ziet ook de rampen die op deze wereld plaatsvinden, mensen die door tsunamis, aardbevingen van de aarde worden weggevaagd. Als je ziet wat er op deze wereld gaande is, dan zeg je, ja, maar het zucht toch allemaal naar die volkomen verlossing. Heren, het mag toch wel zover zijn dat het alles nieuw wordt. Hè? Maar het kan soms ook wel eens zijn in het persoonlijke leven. Als u geconfronteerd bent met zoveel moeite in uw leven, of met zoveel strijd, of met dat verdriet in uw hart, dat u dan ook wel eens een keer met Psalm 74, met de dichter van Psalm 74, dan wel eens tegen de Heere kunt zeggen: Heere, rijs op en toon maar uw gezag. En betwist uw zaak en wees maar onze pleitbeslechter, want het is meer dan tijd. Hè? Dat was in die tijd dus blijkbaar al zo bij de dichter van Psalm 74, dat hij dat gebed opzond. Hè? En soms kan dat nog wel eens, hè, in het hart van een gelovig mens zo opkomen naar de Heere toe. Het is meer dan tijd, hè? Omdat de moeite, de druk, de ongerechtigheden, en noemt u al die dingen maar op, omdat die op de aarde zo veel zijn. Maar ondanks dat wij dan soms wel eens kunnen denken, nou is de oogst bijna rijp, en nou is het eigenlijk het moment wel gekomen waarop de Heere alles nieuw moet maken. We lezen vanmorgen hier in dit gedeelte, die tijd, die is niet aan mensen gegeven, zelfs niet aan de Zoon, maar die tijd die is aan God de Vader gegeven. Hij bepaalt het tijdstip van de voleinding van de dingen. En ik las ergens, en dat wil ik ook vanmorgen graag doorgeven, het tijdstip dat de Vader bepaald heeft voor de wederkomst en de voleinding, dat is geen uur te vroeg. En ook geen uur te laat. En ik denk dat dat de werkelijkheid is. We mogen het gerust overlaten in de handen van de Almachtige God in de hemel. Maar als die wederkomst dan daar is, hoe zal dat nou allemaal gaan? Nou, gemeente, dan krijgen we hier, en ik heb u dat al proberen duidelijk te maken, dan krijgen we hier er een beeld van dat er een oogst gaat gebeuren, een oogst gaat plaatsvinden, en die oogst die valt in tweeën uiteen. En dan worden we hier in de allereerste plaats bepaald bij de graanoogst die zal aanbreken als de Heere Jezus terugkomt. Of om in het beeld te blijven, als de Heere Jezus wederkomt, dan zal hij met zijn sikkel elke tarweaar, en dat is dan een beeld van zijn kinderen, van zijn volk en kinderen, zal hij elke tarweaar gaan afsnijden en zal die bijeen vergaderen en ze een plaats geven in de eeuwige voorraadschuren die hij heeft gebouwd. Dus de tarweaaren worden allemaal geoogst. En zoals in de oud-testamentische tijd, hè, ik heb daar net al iets van gezegd, de oogsttijd een vreugdevolle tijd was, hè, zal ook dat een vreugdevol moment zijn. Dat de Heere Jezus komt om zijn volk ook volkomen te verlossen. En want als u de Heere mag vrezen in uw leven, dan weet u van moeite, van zorg, dan weet u van uw eigen onvolkomenheden. Ja, dan weet u ook van uw eigen zon. En dan zult u toch van tijd tot tijd moeten zeggen, ik zucht over dat wat om me heen is, maar ik zucht ook over mijzelf. Maar dan als die wederkomst is aangebroken, dan zal dat een machtige dag zijn, omdat de Heere dan volkomen verlossing zal gaan schenken. Al die tarwearen, ze zullen stuk voor stuk worden afgemaaid. En waar ze ook op deze wereld staan, of ze nou in Friesland staan of in Zeeland, of ze nou in Canada staan of in Taiwan of waar dan ook, dat maakt niet zoveel uit. De Heere zal van heel de aarde al de tarwearen gaan afsnijden en hij zal ze allemaal doen delen in die volkomen verlossing die hij heeft verworven. En daar kun je geen voorstelling van maken wat dat zal zijn. Je kan er soms naar zuchten, naar verlangen. Heere, het mag wel zover zijn dat alles nieuw wordt. Maar als het nieuw zal worden, als de Heere komt, dan zal het nog heerlijker zijn dan we ooit hebben kunnen indenken. De apostel zegt ook, hè, dat het boven al ons denken uit zal gaan. Wat in geen hart is opgekomen. Wat God bereid heeft voor degene die hem vreest. En daarom als u vanmorgen zegt, ik ben er zo één. Die moet erkennen dat er nog zoveel onkruid is in mijn leven. Als u zegt, en dat is nou eigenlijk de grootste moeite in mijn leven, dat er nog zoveel onvolkomenheid is aan mijn kant. Dan mag u toch getroost en bemoedigd zijn, want de Heere zal alles volkomen nieuw maken. En als u zegt, ja, maar hoe is het toch eigenlijk mogelijk, hè, dat de Heere dat zal doen? Want er is zoveel ongerechtigheid op de wereld en er is aan onze kant ook zoveel wat de Heere niet kan zien, niet kan aanvaarden. Dan zeg ik, ja, maar de volkomen verlossing is niet gegrond in iets van de mens. Niet in iets van de kerk ook. Ook niet in iets van de kinderen van de Heere. Maar de volkomen verlossing is gegrond in het werk van de Heere Jezus Christus. Dat is het enige fundament van de zaligheid en ook de volkomen verlossing van al Gods kinderen. En als u vanmorgen zegt, ja, maar ik kan dat eigenlijk niet geloven, nou, dat is in wezen ook bijna niet te geloven, maar we mogen toch op grond van de schriften het zo zeggen, en dat mag ook de troost uitmaken. En als u zegt, waar haal ik dan die bemoediging voor mijn leven vandaan, dan zeg ik, bijvoorbeeld uit dit gedeelte, dat u mag weten, als u uw zuchtend hart verheft tot Christus, dat hij u op zijn tijd, op de dag van zijn wederkomst, ook een volkomen verlossing zal bereiden. En dan zult u de eeuwige heerlijkheid nodig hebben om de Heere daar ook voor groot te maken. En u zult meer ontvangen dan u ooit hebt kunnen denken. Zo groot en zo rijk is de verlossing die de Heere geeft aan al zijn volk. Dus het zal een machtige dag zijn voor Gods kinderen als de wederkomst is aangebroken, als de graanoogst heeft plaatsgevonden. Jazeker. Maar ik heb u al gezegd dat dit gedeelte Openbaring 14 ook een andere kant laat zien. Want ja, helaas, er zijn niet alleen maar kinderen van de Heere op deze wereld. Hè, dat weten we ook. En hoe zal het nou gaan met al die mensen die de Heere niet hebben gevreesd? Hoe zal het gaan ook met al die krachten en machten die zich tegen hem hebben verheven? En dan zien we in deze tekst, Openbaring 14, dat er ook een tweede oogst zal plaatsvinden. En die oogst, dat is een oogst van druiven. Druiven die aan de wijngaarden, aan de takken in de wijngaarden zijn gerijpt. En die druiven, dat is hier het beeld van dus al de ongehoorzame mensen en al de ongehoorzame krachten. De druif. Het is in de Bijbel zo dat een druif of de wijn ook nog wel eens iets positiefs kan betekenen. Ik zou zo een aantal teksten kunnen opnoemen, maar hier in Openbaring 14, gemeente, is het dus duidelijk een negatief gegeven. Die druivenoogst, dat is de grote ondergang van al de mensen en al de krachten die de Heere niet hebben gevreesd. En er staat hier ook, hè, moet u maar eens lezen, hè, dat al die druiven die worden afgesneden. En wat wordt er dan met die druiven gedaan? U ziet dat in vers 19 staan. Die worden allemaal in een grote wijnpersbak gedaan. En die wijnpersbak die heet de wijnpersbak van de toorn van God. Als er vroeger wijn gemaakt werd, het zal misschien op sommige plaatsen nog wel gebeuren, dan werd er een grote wijnpersbak, die werd gevuld met druiven en dan ging men er overheen lopen. En door er overheen te lopen gingen die druiven natuurlijk stuk. Die werden geplet. En dan waren de kraantjes onderaan de bak gemaakt en dan kon je die opendraaien en zo liep dan het druivensap eruit en dat werd later tot wijn. Maar het beeld, gemeente, dat zal duidelijk zijn. Het druiven in die wijnpersbak, die worden geplet, daar blijft niks van over. En dat is ingrijpend. Daar blijft helemaal niets van over. Dus dat betekent inderdaad, hè, dat mensen buiten Christus geen toekomst hebben. En dat er ook niet zoiets is als een tweede gelegenheid, een tweede kans. Hè, zoals mensen soms ook wel eens denken. Hè, van nou ja, goed, ik leef maar gewoon op deze wereld voort. En als het zover is, hè, dan is God liefde en dan zal hij ons nog wel een tweede kans gaan bieden. Als druiven geplet worden, dan is er geen tweede kans. Dan worden die geplette druiven niet weer druiven, dan is dat voorgoed voorbij. En dat is het beeld wat hier geschetst wordt. Die druivenoogst, dat wil zeggen, het is bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus voorgoed voorbij voor al degenen die de Heere ongehoorzaam zijn geweest, die vijanden van God zijn geweest of zijn gebleven. En dan denken we natuurlijk aan de duivel en dan denken we aan de demonen en dan zeggen we al die kwade machten, hè, die zijn door de Heere op Golgotha overwonnen en die zullen bij de wederkomst dan volkomen overwonnen zijn, dat is allemaal waar. Het gaat ook over mens. Het gaat juist over mens in Openbaring 14. Het gaat over mensen die geleefd hebben alsof er geen God was. Het gaat over mensen die geleefd hebben alsof er geen geboden zijn. Het gaat over mensen, en dan komt het misschien iets dichterbij, die het evangelie wel gehoord hebben, maar nimmer op hun knieën zijn gekomen. En nimmer de Heere Jezus ook hebben aangeroepen als, en leren erkennen als hun zaligmaker en als hun koning. En dan komt het dichterbij, want dan betekent het inderdaad dat je dat evangelie wel gehoord kunt hebben, maar dat dat nou niet meteen betekent dat je dan ook zalig bent. En dan komt het dichterbij, want dat betekent dat je bijvoorbeeld wel gedoopt kunt zijn, maar dat betekent nog niet dat je daarmee ook behouden bent. Het is van geweldig groot belang dat ons leven gegrond wordt of steeds meer gegrond raakt op het enige fundament dat er is gelegd. En dat is Christus, Jezus en niets anders en niemand anders. En wij komen met onze vroomheid en met onze rechtzinnigheid, komen we nergens als het niet vanuit Christus is. Hij is de enige naam onder de hemel, waardoor wij mensen zalig kunnen en moeten worden. En laat ik er meteen ook bij zeggen, waardoor we zalig worden. Als we onze knieën buigen en als we onze toevlucht tot hem nemen. En als we als een zondaar ons heil van hem verwachten. Johannes ziet wat er met de druiven in die wijnpersbak gebeurt. En je ziet dat er geen druivensap uitvloeit, maar dat er bloed uitkomt, hè, in vers 20. En het is huiveringwekkend, hoor. Maar dat duidt dus erop dat het om mensen gaat, hè. En er komt zoveel bloed uit dat het reikt tot aan de tomen van de paarden, staat in vers 20. Nou, de tomen van de paarden, hoe hoog is een toom van een paard? 1 meter 25, 1 meter 50, vanaf de grond gerekend, zo'n beetje wel, denk ik. Nou, zo hoog komt dan het bloed uit de wijnpersbak. En dat wereldwijd, 1600 stadien ver, wereldwijd komt het bloed anderhalve meter hoog. Dat moet je dan niet letterlijk nemen, gemeente, maar dat betekent wel dat in dit beeld wordt aangegeven hoe groot de massa zal zijn van mensen die verloren. En dat betekent voor jou, jongeren, jij denkt soms, laat ik de meerderheid maar volgen en laat ik maar doen wat iedereen doet. Maar je ziet waar dat nou op uitloopt, wat iedereen doet, die de Heere niet vreest. Het is een ontstellend, huiveringwekkend beeld, dat dat bloed zo hoog over de aarde zal gaan stromen. En daarom, uit dit gedeelte, uit deze werkelijkheid, komt ook in de allereerste plaats een indringende roepstem en waarschuwing naar voren om de Heere te zoeken, nu hij nog te vinden is. En om de tijd niet voorbij te laten gaan, nu het nog de dag van de zaligheid is. En niet te denken, ach, als ik verder ben in mijn leven, als ik het ouder ben, dan zullen we nog wel eens zien of zo. Nee, het is zaak om de Heere te voeten vallen nu hij nog bereid is om ons genadig te zijn. En hij is bereid. Want hij heeft geen lust in de dood van ons mensen. Ook niet in die van ons. Ook niet in die van jou. Hij heeft geen lust in de dood, in de ondergang van een mens. Maar daarin dat we tot bekering komen en zullen leven. Dus dat is in de eerste plaats, denk ik, vanuit dit huiveringwekkende beeld van de druivenoogsten. Dat is de eerste oproep. En het tweede zou ik als volgt onder woorden willen brengen. Als je de Heer in je leven mag kennen en je weet waar het op uitloopt en je weet waar de mensheid naartoe gaat, naar de wijnpersbak van de toren van God, dan kun je daar toch ook niet onbewogen onder blijven. Dan kun je ook toch maar niet net doen alsof dat allemaal niet zo is. Maar dan zal dat toch ook je leven en je houding stempelen. En dan ben je toch ook erop uit om anderen jaloers te maken om de Heere te dienen. En zo behoort ons leven ook te zijn, gemeente. Dat anderen zullen gaan merken dat er een geheim is in je leven dat ze missen. En zo zijn we vandaag, vanmorgen samen bepaald bij de wederkomst van Christus. Die zal inluiden de grote wereldoogst. De grote wereldoogst die in tweeën uiteenvalt. De graanoogst als beeld van de volkomen verlossing voor al Gods kinderen. En laat het u tot troost en bemoediging mogen zijn die de Heere vreest. Maar het zal ook zijn een grote druivenoogst, een volkomen verderf voor al degenen die buiten Christus zijn gebleven. Laten we ook dit woord van de Heere, gemeente, mogen ontvangen en bewaren in ons hart. Amen.